Thank you. Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad allen hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan allen die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden heten wij van harte welkom. Dominee van Weelde uit Dordrecht zal vanavond het woord van God bedienen. Collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is voor kerkbeheer. De maandelijkse extra collecte is ook ditmaal bestemd voor kerkbeheer. 1 bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. De andere bus is in april bestemd voor het Bijbelvertaalwerk van Paulus Jan en Antje Kiviet in Oceanië. We zingen als voorzang Psalm 148, vers 1 en 2. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Weet u, mogen deze dienst voortzetten en wel met psalm 97. En van deze 97ste psalm zingen wij het 6e als ook het 7e vers. Beminnaars van de Heer. Zo begint vers 6 en vers 7 luidt: Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten. Psalm 97, vers 6 en vers 7. Na de geloofsbelijdenis en zonder nadere aankondiging van de 130ste psalm, dan van het 3e, als ook het 4e vers: Ik blijf den Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. En vers 4: Hoopt op de Heere, gij vromen. Psalm 130, vers 3 en 4. We laten ze allereerst in eendracht met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen voor het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en ieder spreken in zijn of haar hart met mij aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten er ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laat ons bidden. Ja, Heere, Heere. We mochten het zo met elkaar zingen met die woorden van die aloude psalm. Ik blijf den Heere verwachten. Want dat is toch, Heere, wat u in ons leven binnenbrengt. dat wij op u zien. En dat wij weten dat ons leven enkel verandert wanneer u overkomt en u ons helpt en onderwijst en ondersteunt en wijst op uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus. Want het nieuwe in ons leven komt niet bij onszelf vandaan. Dat is wat u ons schenkt. En ons, dat ons te binnen te brengen, roept u ons zondag aan zondag in uw huis, des morgens en des avonds, opdat wij zouden horen en ons zouden verblijden in uw woord en wij zouden wandelen in al wat u tot ons spreekt, opdat wij groot mogen spreken van u en van uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus. Want Heer, zo goed bent u, dat u het evangelie bij ons brengt en dat u het evangelie ook wil laten horen en in ons hart wil neerleggen, opdat wij ons mogen verwonderen. Want Heer, u bent toch een goed en een goeddoend God. En wij bidden u, Heer, zie ons dan niet aan in onszelf. Heer, vergeld ons niet naar onze zonde. Laat de schuld niet wegen. Maar zie ons aan in de Zoon, uw liefde, in onze Heer Jezus Christus. Opdat wij mogen opademen in uw trouw en mogen verheugen in het goede dat u schenkt. Want u bent een goed en een goeddoend God. En zo bidden wij, Heere, kom. Kom in het gewaad van uw woord en spreek tot ons. Doe uw woord ons horen. En zend uw Heilige Geest. Opdat uw woord niet alleen klinken binnen de muren van dit bedehuis of in die stille huiskamers, maar dat uw woord ook gelegd mag worden in onze harten. Opdat we het met ons om mogen dragen en het ons nog mag worden tot een dagelijkse spijze. Zo roepen wij tot uw Heere, kom over en spreek. Toon ons uw Christus in wie ons leven is. Zo bidden we dat ziende op het volbrachte werk van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere, in wiens naam wij bidden. Amen. Gemeente, mogen we elkaar uit de Bijbel lezen en wij lezen uit de eerste Korinthebrief, 1 Korinthe 15. En daarvan lezen wij de laatste versen vanaf vers 50 tot en met 58. 1 Korinthe 15, de versen 50 tot en met 58. Maar, dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in den Heere. Amen. Willen ze ook met elkaar ter voorbereiding op de prediking gaan zingen van de 91ste psalm, het eerste, als ook het zevende vers, maar nog even een paar woorden voor de kinderen. Want het spreken over de opstanding is uitermate moeilijk totdat je kan tellen. En ik vraag me af, ik zie ook hele kleine kinderen zitten, dat is heel fijn. Is er nou iemand onder ons die niet tot 7 kan tellen? Even rondkijken. Ik zie geen vingers. En dan denk ik, als je tot 7 kan tellen, kan je ook tot 8 tellen. En dat maakt alle verschil. Want ik hoef jullie niet te vertellen dat de zondag de eerste dag van de week is. Of je nou wakker bent of slaapt, dat doet er niet toe. Het is de eerste dag van de week. En dan weten we, dan gaan we tellen. Maandag de tweede, dinsdag de derde. En dan kom je zomaar zaterdag de 7e en dan zondag weer de eerste dag. En dat wordt in ons leven nooit anders. Vanuit onszelf kunnen wij nooit verder komen dan die 7 dagen in de week. En dan beginnen wij weer opnieuw. Maar God, die telt op de paasmorgen niet weer opnieuw, maar die zegt: Pasen is de 8e dag. De dag van God. De dag van de opstanding. De dag van het leven. De dag van het laatste oordeel. De dag van het eeuwig leven met God. En in het geloof krijgen wij de oefening om niet maar alleen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 te tellen, maar in het geloof mogen wij ons oefenen in het tellen tot de 8e dag. Tot wat God ons schenkt. Nou, daar gaan wij ook van zingen op Psalm 91. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door zijn hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Psalm 91, vers 1 en 7. Thank you. Gemeente, de tekst voor de prediking is het laatste vers van 1 Korinthe 15, vers 58. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in den Heren. We schrijven boven de preek de doorwerking van Pasen. En de doorwerking van Pasen betekent dat het evangelie er gekomen is en er blijft omdat God dat wil. De drieënige God laat ons goed nieuws horen. En de vreugde van het evangelie wordt aan ons geopenbaard. Want het evangelie staat haaks op onze wereld. Het leven heeft in de Heer Jezus Christus gezegevierd. Hij leeft. En Pasen is het feest van het leven in de verborgenheid. En dan komt de teller tevoorschijn. Ieder mens weet van de week en kan tot 7 tellen. Maar er zijn er ook, en ik denk ook onder ons, die ook weten dat je door mag tellen tot 8. Tot het handelen Gods. Pasen is het feest van het leven in de verborgenheid. En juist daarom, omdat het verborgene in Gods hand ligt, heeft het alles te maken met ons leven van alle dag. Pasen opent voor ons een venster. En door dat venster zien wij in het geloof tot op Gods eeuwig vandaag. En dat uitzicht over dood en graf heen maakt ons leven hier en nu beslissend anders. Waar het in Pasen om gaat, ligt vast, ligt verankerd in de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. En dit is waar de gemeente uitleeft en dit is waar de gemeente van leeft. Dat ze weten mag dat het Pasen geworden is in haar eigen leven. En daarom is er ook altijd die persoonlijke toepassing. Dat door het geloof het ook voor ons persoonlijk Pasen mag worden. Het evangelie geeft niet enkel een verslag van iets waar wij niet bij zijn geweest. En het blijft niet stilstaan bij het verleden. Maar het wil de motor. Het wil de herscheppende kracht zijn van vandaag de dag. Het heden, nu vanavond, wordt door Pasen in het licht gezet. We hebben met elkaar gelezen een gedeelte uit 1 Korinthe 15. En daarin maakt Paulus heel duidelijk dat de opstanding van de Heer Jezus niet iets is wat geweest is. Maar laat hij zien dat het een kracht Gods tot zaligheid is. En hij toont de opstanding van Christus als een kracht Gods tot behoud, het fundament van ons christelijke leven. Het gaat hier om het bestaansrecht van een ieder die de naam des Heren aanroept. Als Paulus de goede boodschap verkondigt van de opgestane Heren, dan beweegt hij zich niet rondom het graf. Hij zoekt de levenden niet bij de doden. Want u weet, en ik denk dat de kinderen dat ook wel weten, dat de Heer Jezus Paulus op een heel andere plek ontmoet heeft. Paulus was een ijveraar voor de wet van God. En het was hem vreemd dat zijn ijver voor de wet een ijver voor de zonde en daarmee voor de dood was. Toen hij blazend van woede de gemeente tot in Damascus wilde vernietigen. Toen zijn gedachten bepaald werden door de verdelging van de gemeente. Toen is het voor Paulus Pasen geworden. Toen de Heer hem stilzette, als het ware in zijn kraag greep en hem het leven schonk. En zo mag het ook Pasen zijn in ons leven. Door de ontmoeting met de levende Christus. En ook wij mogen Gods beloften horen die in Jezus Christus ja en amen zijn. En ook wij mogen weten dat de opwekking van Jezus Christus uit de doden mede voor ons gebeurd is. Gode zij dank die ons de overwinning geeft door Jezus Christus onze Heer. Niet, hij heeft het ooit eens gegeven in een grijs verleden. Ook niet, hij zal het ooit wel eens gaan geven in een verre toekomst. Nee, hij geeft. Dat is tegenwoordige tijd. Hij schenkt ons in Jezus Christus de overwinning in het heden der genade. En kinderen, als we het hebben in de kerk over het heden van de genade, dan hebben we het over het moment waarop wij ademen. Nou, dat betekent dus nu. Daar gaat het om, nu. Pasen is de grond onder onze voeten. En het is de reden waarom wij ook onwankelbaar vaststaan met beide benen op de grond. Want het fundament van ons leven kunnen wij zelf niet leggen. Dan is ons huis op zand gebouwd. Waar het op aankomt is dat God zijn genade onder ons leven legt. God dient ons leven neer te leggen op het fundament van Jezus Christus en die gekruisigd. Zo dan. Daarom. Wees standvastig, onwankelbaar, te aller tijden overvloedig in het werk des Heren. Zo dan. Dat wijst eigenlijk terug naar het voorafgaande. U zou thuis, als u thuis komt, 1 Korinthe 15 in zijn geheel kunnen lezen. Het wijst terug naar het feit dat Jezus gestorven is voor onze zonde naar de schriften. En dat hij begraven is en dat hij ten derde dagen is opgestaan naar de schriften. En dat hij is verschenen aan de zijnen. Want dat is verkondigd. Daar staan we in. En daardoor worden wij behouden. Pasen wordt wat Pasen voor een mens wanneer de Heer Jezus Christus verschijnt. Weet het allemaal, die 40 dagen tussen Pasen en Hemelvaart zijn beslissend voor het geloof dat de Heer Jezus schenkt. Op de Paasmorgen is de Heer waarlijk opgestaan. En de reactie was, ze geloofden er niets van. En het is dan ook dat de Heer Jezus aan de zijnen verschijnt, dat ze doorhebben, maar hij is het. Hij is de gekruisigde. Hij leeft. Dat de Heer Jezus in het leven komt, maakt alles anders. Paulus spreekt dan ook over onze eigen opstanding uit de doden. Pasen betekent dat ook wij zullen opstaan, verrijzen uit het graf. En Paulus trekt de zaak hier heel scherp. Als er geen opstanding van de doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. Het is hier geen of-of. maar die geldt zowel het een als het ander. En Christus en ook wijzelf. Nou, dat was de dwaling in Korinthe. Ze zeiden, ja, natuurlijk is de Heer Jezus opgestaan uit de doden. Dat kon niet anders, want hij is Gods zoon. Maar wij zijn maar gewone mensjes. En wat voor hem geldt, dat zal vast niet voor ons gelden. En dan zegt Paulus, daar zit je nou helemaal naast. Want wat er in Christus is geschied, dat hij door de dood heen gegaan is tot het leven, dat geldt voor een ieder die gelooft. Paulus maakt het ons duidelijk. Pasen is de goddelijke bekendmaking van onze eigen opstanding uit de doden. Christus als eersteling, maar dan ook wij. Kinderen, in het geloof hoef je niet tot 7 te tellen en dan weer opnieuw. Maar in het geloof mag je tellen tot 8. Christus als eersteling, maar dan ook wij. En 1 Korinthe 15 eindigt met ons tekstgedeelte waarin gesproken wordt over de dag des Heren. Over het einde van de tijden. Dat er een punt des tijds in een ondeelbaar ogenblik veranderd zullen worden bij de laatste bezuin. In een ondeelbaar ogenblik zullen de gelovigen die nog leven en dus niet hoeven te sterven veranderen. Dus naast de opstanding uit de doden is er de verandering van de mensen. En die verandering voltrekt zich in zo'n korte tijdspanne. Dat het gebeurt als de bazuin klinkt. En onze tijdsaanduidingen schieten tekort om dat moment van verandering te meten. Want het is de snelheid van het creatieve handelen Gods. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Het is Gods scheppend handelen. Zoals het in het begin was. En zo heeft hij het ook getoond op de Paasmorgen. De laatste bazuin. Het begin van de nieuwe hemel en van de nieuwe aarde. Waarop recht en gerechtigheid zullen zijn. En de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. De opstanding van de Heer Jezus Christus doet ons het doel van Gods beloften zien. Er wordt onthuld hoe God ze eeuwig vandaag volledig beslag zal leggen op onze werkelijkheid. Pasen is het uitzicht en het doorzicht tot op wat God heeft weggelegd tot het einde der tijden. En zo worden wij van de Paasmorgen verwezen naar de dag des Heren, wanneer de troon van koning Jezus, gebaseerd op recht en opgericht, aan het licht zal komen. Hij, de gekruisigde, is van Gods wegen gezet tot een rechter over levenden en doden. Maar als we van Pasen mogen zien op die dag des Heren aan het einde der dagen, dan blijven wij natuurlijk nog met die vraag zitten. Hoe bepaalt dit ons leven hier en nu? En wat betekent die jongste dag die komt voor ons? En hoe is dat naar ons toekomende? Want u weet, God komt naar ons toe. Hoe is dat naar ons toekomende in ons leven tegenwoordig? En is het gevaar dan niet groot om het handelen van God in het verlengde van ons kunnen te plaatsen? Hoe aanlokkelijk is niet de verleiding om wat God vanuit de hemel bewerkstelligd heeft, om dat als vanzelfsprekend in te bedden in ons bestaan. Om wat God geopenbaard heeft, om dat uit de menselijke natuur tevoorschijn te halen. Alsof het met ons bestaan gegeven is. Het gevaar, gemeente, om Gods handelen te plaatsen in het verlengstuk van ons kunnen. Want als we dat proberen, dan zullen we bemerken dat we, als het puntje bij paaltje komt, wij de schrift niet nodig hebben. Dat we genoeg hebben aan onszelf. Dat we het zelf wel te weten zullen komen. En merkt u niet hoe dat die geest ook ons vaderland overspoelt? We hebben God niet nodig, we hebben het woord niet nodig, we hebben elkaar niet nodig. Zoek het zelf wel uit. Kan het zelf wel. En als die andere geen strobret in de weg legt, dan regel ik het helemaal. Want van God kan je last hebben en van de ander kan je last hebben. Maar als ik het mag doen in mijn vrijheid, dan is er niks aan de hand. Dan kunnen we gewoon leven zoals we het zelf willen. En gemeente, vergis u niet. Dit komt in allerlei vormen voor. In het ongeloof dat zich van godsdienst aantrekt. In de godsdienst waarin wij ons voor God proberen staande te houden. Maar Paulus is heel duidelijk. Er is niets voor de eeuwigheid in onszelf. De toekomst ligt niet in onze handen. En het zit ook niet vast op ons gevoelen, over wat wij meemaken, of wat wij denken. Het zit enkel en alleen vast op het handelen Gods. De toekomst is een eenzijdig Godswerk. Het is soli deo gloria, God alleen de eer. Wat ons leven vormt, zit niet in ons bloed. En zit niet in ons hart. Zit in niets van ons. Wat ons leven vormt, zijn de beloften Gods, die Hij ook waar maakt en waargemaakt heeft in en door de Heer Jezus Christus. Het komt erop aan dat wij in ons leven vaststaan door dat nieuwe handelen Gods op Pasen. Het is zijn ontferming en het is zijn genade en het wordt ons toegezegd. En wij leven van het horen van het woord van God. Als iemand u vraagt, was nou de kern van je leven? Dan kan je natuurlijk heel diep gaan nadenken over wat er in je hartje leeft en wat je hebt meegemaakt en wat je belangrijk vindt. Maar ik zou u adviseren. Niet ons, o Heer, niet ons. Uw naam alleen zij eer. Om uw trouw en goede tierenheid al eer en roem gegeven. Als je bij jezelf het kloppend hart van je leven ontdekt, dan ben je een sterfelijk mens en duurt het maar even en je bent er niet meer. Het komt erop aan, gemeente, dat wij leren dat de kern van ons leven ligt in Gods woord. Het ligt buiten ons en het is zonder ons, maar het is helemaal voor ons. Vlees en bloed, zegt Paulus, kunnen het koninkrijk van God niet beërven. Het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Vlees en bloed. Als je daarover nadenkt, wat zijn wij nou meer dan vlees en bloed? Vlees en bloed en de vergankelijkheid, daarmee is ons leven getypeerd. Bestaan wij wel zonder vlees en bloed? En wanneer wij tot stof gekomen zijn, dan leven wij niet meer. Wij zijn mensen, wij kunnen niet zonder lichaam. En in alles wat wij doen, blijft dat vlees en bloed meetellen. Misschien denkt iemand, ja, maar dominee, er is nog wel meer over ons leven te zeggen, maar natuurlijk wel. Het leven bestaat uit een geheel van daden en gedachten en woorden, gezindheden, strevingen, hartstochten. Ons leven heeft zijn eigen geschiedenis met zijn ups en zijn downs. En ik denk dat een ieder van ons wel een boek kan schrijven over het eigen leven, over voorliefdes en tegenslagen, over mooie momenten en moeilijke en verdrietige momenten. Maar ook dat alles noemt de Bijbel vlees en bloed. Ons hele bestaan zoals wij van nature zijn, kan het koninkrijk van God niet beërven. Wij, vlees en bloed zijnde, kunnen niet ongebroken en ongeoordeeld deelgenoot zijn in Gods koninkrijk. Zoals de graankorrel geen vrucht kan dragen als hij niet in de aarde valt en sterft. En Paulus zegt, de prikkel van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. En de angel waarmee de dood ontsteekt. En waardoor wij sterven, is de zonde. En de zonde ontleent de kracht aan de wet Gods. De gemeente is altijd aangrijpend. Elke zondag. Wanneer je 's morgens opkomt naar dit huis, hoor je Gods wet. En elke zondag opnieuw weet je, ik heb de zonde vermeerderd en mijn schuld verzwaard. Zondag aan zondag aan zondag. En daarom hebben wij het zo nodig om van het evangelie te mogen leven. Want de wet, die doet leven voor Gods heilige aangezicht. Daar is de schrift heel helder over. Maar de wet kan haar overtreder niet opnieuw het leven geven. Wie de wet doet zal leven, ja zeker. Maar wie er buiten gaat staan, die haar overtreden heeft. Die het voor zichzelf verzondigd en vergooid heeft. Die heeft niets aan het leven van de wet. Want de wet kan geen verzoening tot stand brengen. De wet kan de walmende vlaswiek en het gekrookte riet niet meer in oude glorie herstellen. Daartoe is een nieuw handelen Gods nodig. En de angel waarmee wij allen gestoken zijn, de zonde, brengt ons de dood. Paulus zal het later schrijven in de uitvoerige Romeinen 7, want wij weten dat de wet geestelijk is. Maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En zo is het Paulus duidelijk. De mens behoort bij de zonde en bij de dood. En omdat vlees en bloed twee handen zijn op één buik met de zonde en de dood, daarom kunnen we het koninkrijk Gods niet beërven. De eeuwigheid is geen directe voortzetting van dit aardse leven. Er is een volledige breuk tussen het vergankelijke en het onvergankelijke. En er bestaat geen enkele verbinding dan door het oordeel Gods. En u weet, de jongste dag is de oordeelsdag. En dan komen wij allen onder het oordeel, want wij allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En er is niet in ons en er is niet aan ons dat kan bestaan voor de heilige, voor de levende God. U en ik, wij staan met ons leven. Met onze gedachten, woorden en werken voor de levende God. En aan het einde van de tijden zullen alle façaden wegvallen. En ons hele bestaan is dan in het oordeel. En alles waarmee wij ons hebben willen rechtvaardigen en willen legitimeren, Dan kan je denken aan onze maatschappelijke positie, onze verdienst, onze onmisbaarheid, onze moraal, onze godsdienst. Het zal tegen het licht gehouden worden van Gods heiligheid. En wie zal dan bestaan? Gemeente, wij hebben niets in handen om aan te dragen en de levende God voor te houden. En net als in het paradijs zullen we op de jongste dag naakt staan voor de levende God. En in dit volstrekte oordeel kan een mens alleen van genade leven. Dan kunnen wij alleen bestaan door dat vrijsprekende woord van God dat ons nieuwe ruimte geeft. Een ruimte van leven en zaligheid. Als we op de jongste dag voor God verschijnen, dan komt het er niet op aan wat wij allemaal te vertellen hebben. Weet je wat dan beslissend is? Dat Jezus zegt, maar deze is gekocht met mijn bloed. In Christus ligt onze toekomst. Maar wat zien we er nu van, hier en nu, van die werkelijkheid van Pasen? Als we naar ons eigen hart kijken, naar het leven van onszelf en ook van anderen, dan komen wij al snel tot de gedachte dat we het niet zien. Dat het ten onder gegaan is. De machten van zonde en dood zegevieren. Het leven is broos en breekbaar. En er hoeft maar iets te gebeuren als ons leven wordt afgebroken en teniet gedaan. Maar is er dan geen doorwerking van die overwinning van het leven op de dood? Is er dan geen voortzetting van die jubel op de paasmorgen? De Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En gemeente, dan komt het erop aan. Juist ook vandaag. Of de Heere in zijn woord tot ons hart spreekt. Of de Heere door zijn Heilige Geest zijn woord in het hart werkt dat Christus leeft. En wanneer de beloften Gods aan het hart verklaard worden, dan horen wij heel andere dingen dan wanneer wij ons eigen leven overzien. Want de beslissing valt niet bij vlees en bloed, maar in het woord van God. Want de eeuwigheid ligt ook niet bij ons, maar ligt in de beloften Gods. En God is een waarmaker van zijn woord. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Het moet, hier wordt de noodzakelijkheid van de dood, waar wij dag aan dag mee geconfronteerd worden, vervangen door een andere noodzakelijkheid. Niet die van onze vergankelijkheid, van wet, zonde en dood, maar de goddelijke noodzakelijkheid die gegeven is met de opstanding van de Heer Jezus Christus. De noodzakelijkheid van genade en geloof en leven. Omdat de Heer Jezus Christus verrezen is uit de doden, moet op de jongste dag dat vergankelijke onvergankelijkheid aandoen. En dat sterfelijke onsterfelijkheid aandoen. God bekleed dan de mens met de klederen van het heil. Wie wij werkelijk zijn, wat God van ons maken wil, dat treedt in de eeuwigheid aan het licht. Wie door het geloof Christus eigen is, die is verbonden met kruis en opstanding van de Heer. Die heeft deel aan zijn dood en wederopstanding en ontvangt met hem het eeuwige leven. En dan pas Op de jongste dag zal de doorwerking van Pasen openbaar zijn. Dan zal het woord van onze God werkelijkheid zijn. De dood is verslonden tot overwinning. Dan is het volledig aan het licht gekomen dat God ons de overwinning geeft. Door Jezus Christus onze Heer. En horend naar het woord van God. En belijdend dat de Heer een goed en een goeddoend God is. Rekenen wij met het handelen Gods dat in het verborgene geschiet. En in zijn woord geopenbaard wordt. En zo is de werkelijkheid van Pasen hier en nu onder ons tegenwoordig. U begrijpt niet in de zin dat de dood al overwinnen is. We weten beter overwonnen is. Ook niet in de zin dat wij zonder zonde zijn, wij weten beter. Wij zijn vlees en bloed. Maar dat is niet het laatste woord over ons leven. In de Jezus Christus hebben wij het onderpand en de zekerheid dat zonde en dood niet het laatste woord hebben. Wij zijn van Hem. Het zijn wij leven, het zijn wij sterven. Wij zijn des Heren. Wie door het geloof zich het eigendom mag weten van de Heer Jezus Christus, die is verzekerd van Gods toekomst. En daarom is die jongste dag, die oordeelsdag, voor al Gods kinderen een dag van vreugde. Want wij worden uit genade alleen zalig. Enkelen alleen vanwege het volbrachte werk van de Heer Jezus. De toekomst is niet onzeker. Het doel van al Gods beloften is duidelijk. God wil ons eeuwig tot zich trekken. In het huis van mijn vader zijn vele woningen, zegt de Heer Jezus. En hij gaat heen om plaats te bereiden. We hebben een onderpand van deze belofte. Want de gekruisigde is de opgestaande Heer. En daarom, zo dan. Omdat ons dat door God zelf toegezegd is. Daarom zeer geliefde broeders en zusters. Wees standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig in het werk des Heren. Dat is de realiteit van Pasen onder ons. In het leven van alle dag. Dan gaat het om drie punten. Misschien heb je wel gedacht, waar blijven ze? Standvastig in geloof. Onwankelbaar in de hoop. En overvloedig in de liefde. Dat doet Pasen vandaag in het leven van ons mensen. Standvastig in het geloof. Want wij hebben vaste grond onder onze voeten. In het geloof zijn wij onlosmakelijk verbonden met onze Heer en Heiland. En in Hem staan wij voor God. Ons geloof heeft vaste grond. Want wie Christus te voet valt, heeft zijn leven niet op zand gebouwd. We leren het van Hem verwachten. En het waarheid in ons binnenste is dat wij bij Hem moeten zijn. Dan leeft in ons hart bij Hem moet ik zijn voor al mijn heil en voor heel mijn zaligheid. Bij Hem alleen, niemand anders. Hij zal het maken. En zo staan wij dan vast voor tijd en eeuwigheid. Standvastig in geloof, maar dan ook onwankelbaar in de hoop. De vaste hoop dat God zijn werk voleinden zal. En dat Hij zijn woord zal waarmaken aan het einde van de tijden. Onwankelbaar. Laten we niet loskomen van die hoop die God schenkt. Houd u vast aan de hoop. Dat betekent natuurlijk ook. Weersta alle verleidingen. Want u weet. De wereld is vol met surrogaten. Maar neem er geen genoegen mee. Standvastig in geloof, onwankelbaar in de hoop en overvloedig in de liefde. Want dat is het werk van de Heer, die doorwerking van de liefde waarmee God ons lief gehad heeft. En wanneer wij daarbij bepaald worden, dat zijn liefde zo groot is, dat hij zijn enige geboren zoon aan het kruis genageld heeft voor ons, dan wordt het ons op het hart gebonden om liefde te schenken. Overvloedig in het werk des Heeren. Het werk dat hij door de zijne gedaan wil hebben. En dat omvat alle vormen van liefde en van dienstbetoon. Door de liefde gedreven is uw werk, zegt de apostel, niet ijdel. Is het niet hopeloos, nietszeggend? Wel nee, want de Heeren weten te gebruiken op zijn tijd en op zijn wijze. En God zal zelf wel wegen vinden waarop het vrucht draagt. Het liefdewerk in de gemeente zal niet en ondergaan in frustraties, want in de Heere is het niet te vergeefs. Het evangelie gaat zijn eigen ongekende gang en Paulus weet dat God dit werk met zijn zegen achtervolgt. En hij getuigt dat hij meer gearbeid heeft dan zij allemaal, niet ik, maar de genade van God die met mij is. En door de genade, door het evangelie, door het werk des Heren bent u tot geloof gekomen, schrijft hij. Nou, laat nou dat woord, wat hij schrijft tot die Korintiërs, laat het nou een woord mogen zijn voor ons allen vanavond hier persoonlijk. U bent tot geloof gekomen. Wat merken wij van Paas? Dat wij met beide benen staan op Gods belofte. Standvastig in het geloof. De trouw van God in ons eigen persoonlijk leven te kennen. Onwankelbaar in de hoop, de Heer Jezus zegt, dit is het werk Gods dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. En geloven vordert al uw arbeid, al uw inzet en geheel uw liefde. En wees daarbij niet mistroostig, want u bent verzekerd door de beloften Gods dat uw werk niet zonder vrucht zal zijn. De Heer heeft het gesproken. De Heer zal het waarmaken. En zo te leven en zo te geloven is niet te vergeefs. Want de Heer is waarlijk opgestaan. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen. Van Psalm 107. Het eerste als ook het achtste vers. Loof, loof den Heer gestadig, die op haar majesteit is gunstrijk, zeer genadig en goed in eeuwigheid. En vers 8, laat zulken eer bewijzen aans Heeren gunst en macht. Psalm 107, vers 1 en vers 8. Laat ons bidden en danken. Ja, heren, heren. Wij mochten het zo zingen. Met die aloude woorden van de psalm. Dat u het bent die slaafse banden doorbreekt. Mensen redt en in de vrijheid zet. En heren, dat is toch de vertolking van de psalm van dat heerlijk paasevangelie. Want wij zijn mensen, vlees en bloed. En we kunnen veel voor elkaar betekenen. We kunnen elkaar steunen, we kunnen elkaar troosten, we kunnen elkaar bemoedigen. Maar wij zijn niet in staat om de dood buiten ons leven te houden. En we zijn niet in staat om de zonde buiten ons leven te houden. Daarin zijn wij met slaafse banden gebonden. En wij kunnen onszelf niet laten ontsnappen. Maar u bent God. En u bent een heerlijk God, een goed en een goedend God. En u hebt in de weg van uw lieve Zoon aan ons bewezen dat u zondaren mint. En dat u hem gezonden hebt, van eeuwigheid af lag het in uw hart besloten. Dat hij die weg zou afleggen van kribbe naar kruis. En dat hij zou sterven om verzoening te doen voor al onze zonden. En hij is gestorven en begraven. Maar u hebt hem ten derde dagen opgewekt uit de doden. U hebt uw goedkeuringsstempel gegeven aan het werk van uw Zoon. En het mag ons verkondigd worden. Dat wij de dood niet voor ons hebben. Maar dat de dood achter ons ligt in de Heer Jezus Christus. Dat wij mogen weten van die achtste dag, die dag der eeuwigheid, waarop u zal zijn alles en in allen. Heer, wil zo met ons zijn en met ons gaan. Geef ons nog een gezegende zondagavond. Bepaal ons nog bij uw woord. Wil met ons zijn ook in de week die voor ons ligt. Geef moed en kracht voor alles wat op ons afkomt. En Heer, zo bidden we ook voor de wereld en haar noden. Ja, Heer, we horen van de meest verschrikkelijke dingen. Want een mensenhart is boos. We horen het op kleine schaal. Mensen onderling. Ach Heer, wat een ellende kan een mens niet veroorzaken. Maar we horen het ook op grote schaal. Wij horen van oorlog. En we horen van hongersnood en we horen van vluchtelingen. En altijd weer wordt het ons op het hart gebonden. Dat een mensenhart boos is. Dat een mens niets geeft om het leven van een ander. Dat het leven haak staat op uw woord en wet. En Heer, zo bidden wij. Ontferm u, Heer. Ontferm u. Over het maaksel van uw handen. Wees een God van nabij, een God van bemoediging en vertroosting. Heer, zo bidden wij ook voor ons land en volk. Voor onze koning en zijn huis, hij mocht verjaren. U hebt hem weer een jaar bewaard en gespaard. En wij bidden u, Heer, wees bij hem en zijn gezin. Wij bidden u ook voor allen die verantwoordelijkheid dragen in de politiek. Landelijk, provinciaal, plaatselijk. En dat uw woord nog klinken mag op die vergadertafels. Heren, wij bidden u bijzonder voor uw uitverkoren volk, uw volk Israël. Heren, bewaar en spaar uw oogappel. We leven in een tijd waarin de woede en de haat tegen uw volk weer oplaait. Geef, Heer, dat wij als christelijke gemeente mogen getuigen dat het de beminden zijn om der vaderen wil. Dat wij niet mee zullen huilen met die wolven in het bos, maar dat wij ons zouden houden aan uw woord. Heer, zo bidden wij. Geef vrede aan Jeruzalem. En geef ook vrede aan de volken rondom. Heer, het is een bijzondere tijd. Wij bidden u ook voor de Gazanen die zo gegijzeld worden door die terreurbeweging. Ach Heere, ach Heere, wat een leed en wat een verdriet. Heere, zo bidden wij ook voor uw kerk wereldwijd. Zegen het werk van zending en evangelisatie, geeft dat dichtbij en ver weg harten mogen worden getroffen en mensen mogen worden getrokken uit hun duisternis tot uw wonderbaar licht. Heere, wij bidden u voor uw kerk. Wij zijn bijzonder met hen die vervolgd worden omwille van het geloof. Ondersteun hen, wees een God van nabij. Heer, wij bidden u voor uw kerk en voor de gemeente aan deze plaats. Wees het onze broeder, onze ambtsbroeder. Heer, zegen hem, stel hem tot een zegen en geef hem alles wat hij nodig heeft in de dienst en verzoening. Wees met hem en met alle die hem lief en dierbaar zijn. Zo bidden we voor de kerkenraad. Geef hem wijsheid, inzicht, tact, vastberadenheid bovenal om de gemeente te wijden in de grazige weide van uw woord. Wij bidden in het bijzonder voor de kinderen. Dat ze maar heel vroeg in hun leven mogen begrijpen dat dit een plaats is waar u zelf tot hen spreekt. Heer, wij bidden u voor de jongeren. U kent ze één voor één. En Heer, u weet hoe dat we in een wereld leven waarin de wereld ook op zak kan hebben. En dat wij er altijd weer mee in contact kunnen komen. En u weet het beter dan wij, Heer, dat de wereld een groot talent heeft om de aandacht te trekken en om de aandacht vast te houden. Waar we juist de jongeren maar onderwijzen dat er geen beter leven hier op aarde te vinden is dan het leven met u. Heer, wij bidden u voor een ieder die een taak heeft in deze uw gemeente. We denken aan de koster en de organist en u weet, heren, hoeveel er nog bij te noemen zijn. Geef hen alle lust en liefde om in dit deel van uw wijngaard te arbeiden. En we bidden bijzonder ook voor hen die gebukt en gebogen gaan. U kent de zieken, heren. U kent de chronisch zieken en de psychisch zieken. U kent de gehandicapten. U kent ook hen die in eenzaamheid hun dagen doorbrengen. U kent ze, heren, die in rouw gedompeld zijn. Ach, heren, er zijn zoveel moeite. En er is zoveel verdriet. Maar u bent de kenner van onze harten. En wij bidden u, heren, ontferm u. Ontferm u over de hervormde gemeente Alblasserdam. Ontferm u, heren, om Jezus wil. In wiens naam wij bidden. Amen. Gemeente, de slotpsalm is psalm 56. En daarvan het vijfde als ook het zesde vers. Ik roem u, psalm 56, 5 en 6. Ik roem in God, ik prijs onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En vers 6, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Psalm 56, 5 en 6. gaat er nu heen in vrede. Verhef de harten en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.